Ja, Heer, we leggen iedere kroon opzij, zodat U regeert in mij, in ons. Heer, we leggen onze kronen voor U neer, we werpen ze voor U op de grond. Heer, de kroon van ons werk, de kroon van onze schoolresultaten. We leggen de kroon van onze hobby's voor U neer. We leggen de kroon van onze wijsheid en onze kennis voor U neer. We leggen de kronen van onze kwaliteit als helpers neer voor U. Heer, we leggen onze kronen neer. Heer, dank U wel dat we alles aan Uw voeten mogen neerleggen. En we willen ons richten op die ene kroon. Die kroon die staat te stralen op Uw hoofd. Dank U wel, Heer Jezus, dat het allemaal om U mag draaien hier vanmorgen. En wilt U geven dat het ook echt om U alleen zal draaien. Dat U de eer krijgt. U de grote koning. Dat we vanmorgen een klein glimpje mogen zien van hoe geweldig U bent en hoe geweldig U eruit ziet in de hemel. Dat we iets mogen begrijpen van al die engelen, al die mensen in de hemel die daar vol verbazing en vol aanbidding voor U zijn. Dat we samen met U mee mogen doen. Met alle generaties. Dank U wel, Heer Jezus. Amen. Het is vanmorgen alweer de laatste jaarthema-preek van dit seizoen, 2023-2024. Het jaarthema Zie Jezus. We hebben al bij een hele hoop stilgestaan. Jezus, ja, er valt zoveel over Jezus te zeggen dat je dit jaarthema nog wel een paar jaar uit zou kunnen breiden. Maar vandaag willen we nog één keertje stilstaan in het bijzonder bij dit jaarthema. En dan Zie Jezus. Jezus is koning. Jezus als koning. En we hebben dat niet zo gepland of bedacht van tevoren, maar eigenlijk is er geen betere zondag dan vandaag over Jezus als koning te spreken. En wel om twee bijzondere redenen. Dick noemde er al eentje, het is vandaag Palmpasen. Op Palmpasen vieren we dat Jezus als grote koning Jeruzalem binnenkwam. Hij kwam Jeruzalem binnen en de mensen wierpen hun mantels op de grond. Ze pakten palmtakken van de bomen, ze begonnen te zwaaien en te roepen en te zeggen, Hosanna, de koning komt eraan. Gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. En hij kwam als koning Jeruzalem binnen. Iedereen was vol verwachting. Nou, een geweldiger moment om te vieren dat Jezus koning is dan dit is er niet. En dan een andere reden, want onze Joodse broers en zussen vieren vandaag Purim. En ook dat feest draait om koningschap, Purim. Haman, de slechte Haman die het koningschap naar zichzelf toe wilde halen en de eer en de macht en de regering, maar die ten val kwam. En Mordechai en Esther die uiteindelijk door koning Ahasveros werden verheven en eer en heerlijkheid en autoriteit gegeven werden. Het gaat over de koning der koningen eigenlijk, als je het even goed leest. Nou, we gaan vandaag stilstaan bij die twee dingen, bij die twee gebeurtenissen. En we willen kijken wat we daaruit kunnen leren over wie Jezus als koning is. Want deze beide geschiedenissen leren ons iets over Jezus als koning. Nou, ik wil allereerst met jullie gaan lezen uit Lucas 19, want daar lezen we hoe Jezus Jeruzalem binnenkomt. Lucas 19 begin ik te lezen bij vers 28, daar staat... Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage in Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn leerlingen uitzond. En hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is. In een ander evangelie wordt gezegd dat het een ezelsveulen was. Op dit veulen heeft ooit nog nooit een mens gezeten. Maak dit beest los en breng het hier. En als iemand u vraagt waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heer het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heer heeft het nodig. Ze brachten het vervolgens naar Jezus en nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de leerlingen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zei: ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei: och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Nou, dan is allereerst gelijk al de vraag: waarom wil Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnen? Waarom gaat hij niet gewoon lopen? We zien Jezus altijd rondlopen. Waarom wilde hij nu juist speciaal op deze dag op een ezelsveulen, op een veulen zitten en rijdend Jeruzalem binnengaan? Nou, daar was één hele specifieke reden voor. Want dat was voorspeld door de profeten. De profeten hadden al gezegd: zie, uw koning komt nederig, rijdend op een ezelsveulen. En Jezus kwam om deze profetie te vervullen. Als je hem na wil lezen, je kunt hem vinden in Zachariah 9, vers 9 tot 10. Jezus kwam deze profetie vervullen. Hij kwam Jeruzalem binnen op een ezelsveulen. Dus hij kwam binnen en daarmee zei hij eigenlijk: ik ben de koning. Ik ben de koning waarover de profeten gesproken hebben. Ik kom als koning Jeruzalem binnen. Ja, ik pak hem er even bij toch, Zachariah 9. Als u een bijbeltje heeft, mag u ook even meebladeren. Er staat vanaf vers 9: verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidevolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan het einde der aarde. Nou, gesproken over from the river to the sea. From the river to the ends of the world. Hij zal overal regeren, staat er. Hij zal overal regeren, hij zal als koning komen. En toen Jezus dus op die ezelsveulen daar Jeruzalem binnenkwam, toen wisten de mensen: hé, dit gaat over deze profetie. Hij komt als koning en hij komt regeren over de hele wereld. Dus de mensen waren uitzinnig en ze begonnen te loven en te prijzen, want ze dachten: nu gaat het koninkrijk van God aanbreken. Nu komt hij regeren. Over de hele wereld gaat zijn koningschap gevestigd worden. Nou, dat was zo. Maar er zou nog 2000 jaar minimaal tussen zitten voordat het echt helemaal zichtbaar ging worden. Dat wisten de mensen toen nog niet. Maar het zou nog niet helemaal direct zichtbaar worden. Maar Jezus komt als koning en dat heeft hij hier laten zien. Maar waarom kwam hij nou op een ezelsveulen en niet op een machtig paard? Je zou denken: een koning pakt toch wel gewoon een paard, weet je, en niet zo'n nederig ezelsveulentje. Waarbij je voeten al bijna de grond raken als je erop zit. Nee, dan pak je een groot paard. Dat is eervol voor een koning. Nou, dat laat precies zien waar het hier om draait. Want uw koning komt nederig en arm, staat er. Nederig en arm. En daar lees je heel snel overheen. Als je die profetie van Zachariah 9 leest, dan denk je: oh, er komt een grote overwinnende koning aan. Maar er staat dat hij nederig en arm komt. En dat is het bijzondere. Jezus kwam bij zijn komst als koning, kwam hij op een nederige manier Jeruzalem binnenrijden. En hij kwam niet ineens als een grote koning gelijk alle profetieën vervullen, maar hij kwam op een nederige manier. En hij kwam zelfs om aan het kruis te sterven. Nou, wat is dat voor een koning in de ogen van de wereld? Een koning die aan een kruis gaat sterven. Hij kwam niet met een leger. Kwam hij dan de beloftes niet vervullen? Nou, de mensen moeten dat zich wel hebben afgevraagd in die dagen. De Heer Jezus, hij komt als de grote koning. Hij laat aan alles zien dat hij de belofte, de profetie komt vervullen. En hij komt niet regeren als koning. Hoe zit dat dan met al die beloftes? Nou, dan moet je weten dat er in de dagen van Jezus waren er twee verwachtingen aangaande de Messias onder het Joodse volk. Twee verwachtingen van wat de Messias zou komen doen als hij naar Jeruzalem zou komen. En die hebben ook een naam. De eerste verwachting is dat de Messias zou komen als de Mashiach ben David. De Messias, de zoon van David. Hij zou komen als de grote overwinnende koning. Hij zou op de troon van David gaan zitten en hij zou gaan regeren. Zijn vijanden worden onder zijn voeten gelegd. Hij is de overwinnende koning. Maar er was nog een andere verwachting. Want er was ook verwachting dat er een Messias zou komen, de Mashiach ben Yosef. De Messias, de zoon van Jozef. En die Messias zou op een heel andere manier komen. Die zou komen in de voetsporen van Jozef. En wat is er nou uniek aan Jozef? Nou, uniek aan Jozef is dat hij verkocht werd als een arme slaaf voor 30 zilverlingen. En hij werd naar Egypte verkocht als slaaf. Hè. Hij werd in de gevangenis gegooid. Hij moest ontzettend veel lijden eigenlijk om zijn volk te redden. En daarom was de verwachting dat deze Messias zou komen als een lijdende Messias. Niet als een overwinnende koning, maar als iemand die zijn leven zou neerleggen voor het volk. En die twee verwachtingen die leefden in die dagen. En men wist niet zo goed van hoe krijg je dat nou bij elkaar. En soms kozen mensen ook het een of het ander. Maar als we goed kijken, dan gaat Jezus deze allebei vervullen met zijn twee komsten. Men wist toen nog niet dat Jezus twee keer zou komen. De eerste keer zou hij komen als de Mashiach ben Yosef. En de tweede keer zou hij komen als de Mashiach ben David. De eerste keer kwam hij als de leidende Messias koning. En de tweede keer kwam hij als de overwinnende Messias koning. De eerste keer kwam hij op een ezelsveulen. En bij zijn wederkomst zal hij op het grote witte paard komen en zullen de hemelse legermachten hem volgen. Jezus kwam naar Jeruzalem precies 4 dagen voor Pesach. Precies 4 dagen voor Pesach waarop hij zou lijden en sterven. We kunnen dat lezen in Matthäus en Marcus. Want Jezus ging namelijk Jeruzalem binnen op Palmpasen en toen ging hij weer weg. En toen ging hij overnachten, staat er. En dan staat er dat er daarna, vervolgens na 2 dagen was het Pesachfeest. Dus hij kwam precies 4 dagen voor Pesach. Heeft iemand enig idee waarom Jezus nou precies 4 dagen voor Pesach Jeruzalem binnen zou komen? Iemand? Juist, de 10e Nissan en de 14e Nissan. De instelling van Pesach lezen we in Exodus 12. En er staat dat de Israëlieten op de 10e Nissan het lam in huis moesten nemen. Het Pesachlam in huis moesten nemen. Daar moesten zij dat lam 4 dagen in hun huis houden. En dan met Pesach moesten zij het slachten. Dus Jezus kwam als... Hoe kwam hij Jeruzalem binnen? Hij kwam als het Pesachlam Jeruzalem binnen. De hemelse vader zei op de 10e Nissan, ik haal mijn Pesachlam mijn huis in. Daarom ging Jezus ook gelijk naar de tempel toe, naar het huis van zijn vader. Hij werd als het lam, werd hij naar het huis van de vader gebracht. Hij kwam als het lam, op de 10e Nissan werd hij Jeruzalem binnengebracht, als het Pesachlam. 4 dagen werd hij bewaard en op de 4e dag werd hij geslacht. Hij werd geofferd. Precies op Pesach, precies op het moment dat de offerlammeren in de tempel stierven, hing Jezus aan het kruis. Hij was het Pesachlam wat voor ons geslacht werd. En toen, we hebben ons afgevraagd, welke verhalen kennen er allemaal 3? Op de 3e dag stond Jezus op. Dus 4 dagen was hij als het lam in Jeruzalem en 3 dagen later stond hij op. En samen neemt dat 7 dagen in beslag. Een volheid. 4 dagen voor Jezus kruisiging, 3 dagen na Jezus kruisiging. Allemaal in het teken van zijn lijden. Maar op de 7e dag begon de nieuwe week. Hij stond op uit het graf. Een nieuw tijdperk was aangebroken. Nou, zo zien we dat Jezus, dat God, de Vader, had alles al helemaal uitgedacht en uitgestippeld. Zelfs tot op de uur nauwkeurig gebeurde alles op Gods kalender, wat daar met Jezus gebeurde. Maar hij kwam dus op de 10e Nissan, kwam hij Jeruzalem binnen als de overwinnende koning. En tegelijk als het Pesachlam dat geslacht zou worden. Nou, de mensen beginnen te zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend is de koning die komt. Maakten deze mensen een foutje door dat nu al te zeggen en te zingen? Waren ze 2000 jaar te vroeg? Nou, de fariseeën die dachten in ieder geval dat de mensen een foutje begingen. Die zeiden, ja, Jezus, je moet je discipelen opdracht geven om te zwijgen. Want wat ze nou aan het doen zijn, allemaal aan het roepen en het schreeuwen. Ja, maar maakten zij een foutje? Waren ze 2000 jaar te vroeg? Nou, ik geloof het niet. Want Jezus zegt vervolgens, als deze mensen zouden zwijgen, dan zouden de stenen gaan roepen. Hè? Oftewel, er moet geroepen worden dat de koning binnenkomt. Het kan niet anders. Het is het juiste tijdstip. En hemel en aarde breken uit in een gejuich omdat de koning Jeruzalem binnenkomt. En dat laat iets heel bijzonders zien. Jezus komt als koning in zijn lijden. Weet je, op een gegeven moment staat hij voor Pilatus en dan wordt hij aangeklaagd, wordt hij beschuldigd. En dan zegt Pilatus, ze zeggen dat u de koning van de Joden bent. Klopt dat? En dan zegt Jezus, u zegt het. Nou, dat kun je lezen als, ja, je zegt maar wat. Maar ik denk dat hij bedoelde, je hebt gelijk. Hij bedoelde eigenlijk te zeggen, ik ben de koning van de Joden. Dat klopt, je hebt het juist gezegd. Het ligt in je eigen mond. Je hebt de waarheid gesproken. En toen Jezus even later aan het kruis hing, toen was er een bordje boven zijn hoofd. Koning van de Joden stond erop. Dus Jezus in zijn lijden was hij de koning. Een koning die leidt voor zijn volk. Hij was de enige koning, denk ik, ter wereld die zijn leven opgaf voor zijn onderdanen. Nou, er zijn misschien wel koningen geweest die hun leven hebben opgegeven, maar niet zoals Jezus dat deed. Hij gaf echt alles op wat hij had. Zijn hemelse heerlijkheid, hij kwam naar deze aarde toe. Hij gaf alles op voor ons. En daarin bleek dat hij de ware koning was. Dat hij het waard was om te regeren. Maar ik zei het al, Jezus komt nog een keer en dan komt hij als overwinnende koning. En daar wil ik ook een klein stukje over lezen uit Openbaring 19. Dan zit hij niet meer op een ezelsveulen, maar op een wit paard. Vanaf vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert er oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Nou, dat is even een andere verschijning dan op een nederig ezelsveulen. Jezus komt op een groot wit paard en alle hemelse legers volgen hem. En hij komt de oordelen van God over deze wereld brengen en overwinnen. Keer op keer zien we in de Bijbel dat God mensen die zichzelf vernederen, verheft. En mensen die zichzelf verheffen, vernedert. Dat zien we door de hele Bijbel heen. En dat zien we ook bij Jezus. Bij zijn eerste komst in de wereld heeft hij zich vernederd. Hij gaf zichzelf tot in de kruisdood. Hij gaf alles op wat hij had. Lager kon hij niet gaan. Maar dat betekent ook dat hij bij zijn tweede komst de hoogste naam van alle namen zal hebben. Hij zal het hoogst van iedereen verheven zijn. En hij zal als de grote overwinnende koning komen. Niemand zal hem kunnen evenaren als hij komt. Ook zijn vijanden niet. Ja, dat is nog eens een verrassende wending, toch? Een verrassende wending van de wereldgeschiedenis. Wij denken, nou, die en die koning heeft veel soldaten, veel macht, veel invloed, veel rijkdom. Die zal wel lang regeren en veel invloed gaan krijgen in de wereld. Maar bij God is het anders. Bij God is er hoop als je nederig bent. En als je helemaal niet zoveel voorstelt in mensen ogen. Aan het eind van de wereldgeschiedenis zullen we zien dat de wereldgeschiedenis een hele bijzondere wending gaat krijgen. En dat degene die aan het kruis gestorven is, dat hij de grote overwinnaar koning is. Ja, Jezus zal de hoogste kroon van allemaal dragen. Dan door naar Purim. Want Purim gaat eigenlijk over precies hetzelfde principe. Nederigen worden verheven en hoogmoedigen worden vernederd. En de meesten zullen het verhaal wel een beetje vaag kennen, of misschien wel goed. Het verhaal van Esther. Het Joodse volk was in ballingschap. En Ahasveros regeerde als koning. Hij was een Persische koning. De Joden hadden het redelijk goed in het Persische Rijk. Ook al waren ze daar in ballingschap, ze waren niet in hun eigen thuisland. En deze Ahasveros die was op zoek naar een andere koningin. De vorige beviel hem niet meer. En hij liet allemaal meisjes komen. En hij liet deze meisjes een jaar lang schoonheidsbehandelingen ondergaan. En dan ging hij uit al die meisjes ging hij één meisje kiezen en dat zou de nieuwe koningin worden. Nou, onder die meisjes was ook Esther. Esther was een Joods meisje, maar ze had haar afkomst verborgen gehouden. Ze had niet gezegd dat ze Joods was. En uitgerekend deze Esther wordt uitgekozen tot koningin. Dus, nu zit je daar als Joodse gemeenschap, zit je daar in ballingschap. Je wordt overheerst door je vijanden eigenlijk. En aan het hof staat een koningin die Joods is. En niemand wist dat. Eigenlijk alleen Esther zelf wist dat. En Mordechai die haar had opgevoed. Mordechai was haar oom. En Esther was door hem opgevoed, want ze had geen ouders meer. Nou, Esther is daar aan het hof. En dan is daar de slechte Haman, de boze Haman. En deze Haman is vol van trots en hoogmoed. Hij is een van de beste dienaren van de koning. En overal waar hij komt, wil hij dat mensen voor hem buigen. Nou, je kent ze wel, hè, dit soort mensen. Mensen die altijd willen dat mensen hen eren, hen beter vinden. De rode lopen voor hen uitrollen. Dat hun naam op de grootste billboard staat. Dat zij in de volle schijnwerpers staan. Nou, zo'n man was Haman. Hij trok alle aandacht naar zichzelf toe en hij wilde regeren. Maar er was één man die boog niet voor hem. En dat was die Jood, Mordechai. En hij had zo'n hekel aan die Mordechai. Hij werd daar echt ontzettend kwaad van. Want die Mordechai die bleef altijd overeind staan als hij langskwam. Hij boog niet. En toen bedacht Haman een slecht plan. Hij zei tegen de koning, koning, er is een volk. Dat is u niet goed gezind. Dat volk dat moet maar worden uitgeroeid. Wilt u mij de gelegenheid geven om dat volk uit te roeien? Ging natuurlijk over het Joodse volk. Dus de koning gaf toestemming en Haman wilde dat volk gaan uitroeien. Nou, dat ging anders lopen, want koningin Esther ging met gevaar voor eigen leven uiteindelijk naar de koning toe. En die ontmaskerde het plan van Haman. Waarop de koning ontzettend boos werd op Haman. Want ja, Esther, zijn koningin, bleek dus ook Joods te zijn. Dus die zou ook gedood moeten worden. Nou, dat beviel de koning niet. Dus uiteindelijk werd Haman gedood. En de Joden werden... Ja, er kwam bevrijding voor de Joden. Ik ga er even heel snel doorheen. Maar er is één heel bijzonder voorval wat ik met jullie even uit de Bijbel wil lezen. Uit het boek. Esther 6. En daarin zie je hoeveel humor God eigenlijk ook heeft. Want de vijand die eigenlijk de eer naar zichzelf toe wil halen, die gaat eigenlijk precies verliezen wat hij naar zichzelf toe wilde halen. Esther 6. In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen. En die werden in tegenwoordigheid van de koning gelezen. Men vond daarin beschreven dat Mordechai over Bichtena en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan koning Ahasveros wilden slaan. Dus Mordechai had een geheim plan ontdekt. Twee mannen die de koning wilden doden, had het aan de koning verteld. Toen zei de koning, welk eerbewijs en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de hovelingen van de koning die hem dienden zeiden, er is niets aan hem verleend. Toen zei de koning, wie is er in de voorhof? Nu was Haman, de buitenste voorhof van het huis van de koning, binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem, zie, Haman staat in de voorhof. Toen zei de koning, laat hem binnenkomen. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, Wat moet er worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? Daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijke gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen. En het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden, en laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en dat paard in de handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men hem aan wie de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden, en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen, zo wordt gedaan met de man aan wie de koning behaagt eer te bewijzen. Toen zei de koning tegen Haman, haast u, neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt en doe zo met de Jood Mordechai, die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. Toen nam Haman het gewaad en het paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning, maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurend en met het hoofd bedekt. En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wijzen en Zeres zijn vrouw tegen hem, als Mordechai voor wie u begonnen bent te vallen uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. Nou, dat is een principe wat je in de hele Bijbel ziet, maar hier heel erg uitgesproken. Als men zichzelf verheft, dan word je vernederd. Als je jezelf vernedert, dan word je verheven. En God doet dat tot in de details. Haman, die met een slecht plan bij de koning komt, hij wil dus Mordechai in die galg hangen. En vervolgens denkt hij dus zelf ontzettend veel eer te kunnen oogsten. En dan moet hij die eer precies aan Mordechai geven. Nou, wat moet hem dat gestoken hebben? Dat uitgerekend dat plan wat hij voor zichzelf bedacht had, dat hij dat nu aan die vervloekte Jood Mordechai moet gaan doen. Wat moet hij boos en verdrietig geweest zijn? Staat er ook. Hij ging verdrietig terug. Helemaal treurend ging hij naar zijn eigen familie terug. En wat zegt zijn familie? Zeg niet, kom op joh, komt wel goed. Nee, ze zeggen, als Mordechai een Jood is, dan zal je val nog veel groter worden. Nou, die hadden het inmiddels begrepen. Het Joodse volk heeft een God die voor hen strijdt. En als je begint te vallen, God volvoert zijn plan. Hij komt voor zijn volk op. Nou, dat is wat God doet. En het prachtige is, het gaat hier over een koninklijk paard en een diadeem, over koningschap. Dat is wat God wil met zijn kinderen. Hij wil zijn kinderen met koningschap en eer bekleden. Nou, zo ook met Jezus. Hij kwam om zichzelf op te offeren en hij zal terugkomen op het koninklijke paard. Met de koninklijke kroon, met de koninklijke diadeem. Hij die door de wereld verworpen werd en aan het kruishout gehangen werd. Hij zal komen op het koninklijke paard om te regeren voor altijd. En dan mogen wij regeren met hem. Jezus gaat niet alleen regeren. Hij heeft ook allemaal onderregeerders nodig. En wij mogen meedoen. Kun je lezen in Openbaring 22, vers 5. Als wij in Jezus geloven, zullen we straks met hem mogen regeren. Alleen, er is wel één belangrijke vraag. Zijn wij ook met nederigheid bekleed in deze wereld? Of hebben we hier ons eigen koninkrijkje opgericht? Want als wij hier ons eigen koninkrijkje in deze wereld oprichten, dan gaat de kroon en het koningschap misschien wel aan onze neus voorbij. Met hoeveel nederigheid zijn wij bekleed in deze wereld? Want dat zal straks uitmaken of wij met Jezus mogen regeren of niet. Eén tekst, 1 Petrus 5. 1 Petrus 5, vers 5 en 6. Daar staat, evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Dat is een goede om voor je ogen te houden. God vernedert de hoogmoedige, degene die zichzelf verheft. En hij verheft degene die zich onder Gods hand vernedert. Dus als jij straks vol glorie met Jezus wil regeren, doe je er goed aan om nederig te wandelen en jezelf hier op aarde te geven voor anderen. Dan mag je straks met hem regeren. Ja, hoe lager jij jezelf hier maakt in deze wereld, hoe hoger jij straks verheven zult zijn. En zul je denken, ja, we moeten toch ook streven, overwinnen, van glorie tot glorie gaan, dingen voor de Heer doen in deze wereld. Hè, we moeten toch het koninkrijk vergroten hier in deze wereld. Ja, zeker, God kan dat door onze handen heen doen, hij kan dat geven. Ja, dat komt bij hem vandaan dan. Maar van ons wordt maar één ding verwacht. Het wordt niet van ons verwacht om het koninkrijk van God te vergroten. Dat gaat God door ons heen doen. Maar van ons wordt één ding verwacht. En dat staat in Micha 6. Micha 6 vers 8. Ik zoek het even voor u op. Voor mezelf ook. Micha 6 vers 8. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en nederig te wandelen met uw God. Nederig te wandelen met uw God. Recht te doen, goede tierenheid lief te hebben, nederig te wandelen met uw God. Als we dat doen, dan kan God ons gebruiken. En misschien wel op grootste manieren, misschien ook niet. Dat is niet aan ons. Aan ons is de roeping om nederig te wandelen met God. Om je niet uit te strekken naar de grote en hoge dingen, maar het gewoon aan de Heer over te laten. En als je denkt, ja, het is Oude Testament, Nieuw Testament hebben we toch allemaal overwinning en zo. Romeinen 12 vers 16 is Nieuwe Testament. Daar staat, wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Precies hetzelfde. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd je bij de nederige dingen. Dat is de oproep die door de hele Bijbel heen klinkt. Als jij nederig wandelt met God, dan kan hij jou verhogen. Als jij je eigen koninkrijk en heerlijkheid zoekt, of zelf heel groot wilt zijn voor God, dan gaat het niet werken. Nou, laten we de focus snel weer terugleggen op Jezus. Jezus is de grote overwinnende koning. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft de hoogste kroon. We hebben net zelfs gelezen dat hij een heleboel kronen heeft. Ik heb me dat wel eens geprobeerd voor te stellen. Ik weet niet of je dat ook hebt. Als je een beelddenker bent, een heleboel kronen. Hoe doe je dat? Zo eentje hier, 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 zo aan alle kanten. Of stapel je ze op? Hè? Kan ook. Een hele stapel kronen. Nou, ik geloof dat als je in de hemel zijn dingen heel anders dan hier op aarde. Hè? Dingen zijn soms gewoon tegelijk een heleboel dingen kunnen waar zijn. Dus Jezus kan een heleboel kronen tegelijk op dezelfde plek op zijn hoofd op hebben. Kan hier beneden niet, kan daar wel. Jezus heeft een heleboel kronen op. Ik denk dat die kronen allemaal gewoon netjes op zijn hoofd staan. En al die kronen drukken iets uit van zijn schoonheid, zijn grootheid, zijn heerlijkheid, zijn rijkdom, zijn wijsheid, zijn macht, zijn lofzegging en noem maar op. Al die kronen die staan op zijn hoofd. En wij mogen onze eigen kronen daar nederig voor hem op de voet, voor de voeten werpen. Ja, wij krijgen ook kronen van God. Maar we mogen ze gelijk weer aan de voeten van Jezus neergooien. En zeggen, Heer, het gaat om uw kroon. Het gaat om uw eer. We willen u kronen, we willen u loven, we willen u prijzen. Want u bent de geweldige koning. En u verdient alle eer. Nou, dat is het denk ik waar het om draait. Als we het stilstaan bij Jezus is koning, betekent dat alle eer naar hem mag gaan. Dat we ons op hem mogen richten, in plaats van op onszelf. En dat we onze eigen verworvenheden voor hem neer mogen werpen, zodat hij verheerlijkt wordt. Nou, ik heb genoeg gezegd. We gaan ons lekker op de Koning der Koningen richten en voor hem zingen.